Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
I think, you know, when we talk about expats, I'd say there's two kinds, really, right? They're the ones that make the effort and ones that don't.
I've heard cut expat a million times. So,
good
yes. So I've had it when I've been cycling. Say if I did something wrong on the bike, and they see me on a swap feet, so they know full well that I live here, and they hear me speak in English, they put one and one together.
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos van Stelen. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij, hij heeft zijn haar een keer anders gedaan, zit Perre van Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, ooit zagen we ze als dé ideale helpers om de beste kenniseconomie van de wereld te worden. Maar tegenwoordig lijkt het alsof ze vooral zien als mensen die huizenprijzen laten stijgen, geen intentie hebben om te integreren en oneerlijke belastingvoordelen genieten. Vandaag gaat het over de veranderende houding die we lijken te hebben ten opzichte van expats. Maar eerst de actualiteit.
Ja, actualiteit. Ik had eigenlijk twee actualiteiten die voor mij
een verband.
Ja,
je hebt
dus
een verband.
Twee dingen die ik afgelopen weekend in de kranten las. Ja. Eentje was een, vond ik heel goed opiniestuk van Vincent Kolenbrander. Die ken ik een beetje omdat hij voor veel talkshows werkt. Dus hij belt mij geregeld af.
Ja.
Dat is eigenlijk ook een ken.
Leuke relatie.
Heel leuk. We hebben een goede afbelrelatie, ja? Volgens mij, Vincent en ik. Ja, dat zeg ik even gewoon namens ons twee. Maar hij schreef een vond ik echt een goed artikel, een opinieartikel over kinderopvang. En de titel was Werken wordt voor de rijken.
Mm-hmm.
En hij beschreef eigenlijk heel goed, en zeker voor mij als iemand zonder kinderen, is dat toch altijd weer schokkend om te lezen, hoeveel hij dus kwijt is aan 2 dagen kinderopvang voor zijn dochtertje van 1 jaar. En hij signaleerde eigenlijk hoe dat toch een soort van, hoe dat de kloof tussen arm en rijk eigenlijk alleen maar vergroot. Want hij beschreef, ja, als je echt veel verdient, dan kan je makkelijk 1000 of 1500 euro per maand. Het is ook voor iedereen veel geld. Maar als je echt heel veel geld verdient, kan je dat makkelijker leien dan als je minder geld verdient. En voor hem, zij moeten dan echt met veel kunst en vliegwerk dat geld voor die opvang bij elkaar krijgen. En voor mensen die nog minder verdienen, is dat natuurlijk nog moeilijker. En wat hij goed laat zien, voor mijn gevoel, is eigenlijk hoe die middenklasse heel erg wordt uitgehold op dit punt.
Mm-hmm.
Dus er is voor lagere mensen die minder verdienen, is er dus toeslagen. Dat is ook een systeem waar behoorlijk wat haken en ogen aan zitten, weten we inmiddels. Mm-hmm. Maar dat is er wel.
Mm-hmm.
Maar voor zo iemand als hij, die gewoon redelijk goed verdient, is het gewoon een heel dure aangelegenheid.
Ja.
Dus hij liet dat eigenlijk goed zien. Dus werken wordt bijna een soort privilege, fulltime werken dan.
Ja.
Aan de andere kant las ik een artikel in NRC. En dat ging eigenlijk verder op een thema wat ik eerder ook al wel een beetje heb aangestipt in de Volkskrant. Namelijk dat millennials, randstedelijke millennials, die stellen kinderen krijgen lang uit.
Mm-hmm.
En
velen
nemen dan een hond.
Ja.
Omdat ze toch een soort van zorgbehoefte hebben en zin hebben aan een
gezinsuitbreiding.
Ja, die willen kennelijk toch voor iets zorgen. Dus wat doen ze dan? Dan nemen ze zo'n hele ingewikkelde rashond. De auteur van dit stuk had ook zo'n met zo'n een of ander Japanse naam of zo. Ik heb het even opgezocht. Nou,
ik was niet heel erg
onder de indruk van de soort.
Ik moet denken aan mijn oude werk, waar op een gegeven moment moesten we gewoon een hondenbeleid gaan bedenken. Omdat er gewoon te veel mensen dit soort Instagram honden mee naar kantoor namen.
Het is ook een beproefmiddel tegen depressie. Hè? Dus ik heb ook het idee van die dertigers die gewoon ongelooflijk veel existentiële paniek ervaren. En dan maar zo'n hond nemen om dat dan op te lossen.
Ja.
Nou goed, wat ontstaat er dan natuurlijk? Want dan heb je dus een hele soort klasse met te veel tijd, te veel geld. Een soort van onvervulde zorgbehoefte die nergens heen kan. Dan nemen ze die hond. Maar daar ontstaat dus ook een hele economie omheen. Dus die auteur van dat stuk beschreef, die doet dan hondenyoga met de hond. Ze zijn op cursussen voor honden body language geweest. Je kan hondenpuzzels kopen inmiddels. Die je dan doet
samen
met je hond.
Gezellig.
Er zijn nu ook in Amsterdam kennelijk een soort Soho houses voor honden. Je hebt dus honden... Honden Society Hotdog House. Daar ging zij dan heen. Met die honden. En ik dacht, eigenlijk zie ik gewoon... Ik zie eigenlijk hoe dus dat probleem van Vincent... kan worden opgelost door eigenlijk die hondeneconomie. Want dat Honden Society Hotdog House... dat was dus een hondenopvang... waar dus je hond dan naartoe en er wordt dan verzorgd door allemaal hele enthousiaste hondenliefhebbers.
Mm-hmm.
En maar het is ook een dat stond er serieus, een educatieve omgeving, mm-hmm, waar je dus ook cursussen met je hond samen kan doen. Deep breathing samen met je hond.
Ja.
En dat is 25 piek per dag.
Ik hoor in principe gewoon alle kenmerken die mijn kind op de crash ook krijgt.
Niet de kinderen in het hotdog house onderbrengen.
Het is een stuk goedkoper dan de kinderopvang.
Ja, dus 25 euro per dag.
De kinderopvang, als je daarover na... Volgens mij kost het echt iets van tussen de 8 en 9 euro per uur.
Nou, jij bent per maand 20.000 euro kwijt aan kinderen.
Nou, wij betalen daar echt een fors bedrag voor, inderdaad. En dus ik aan de ene kant haat ik dat systeem van progressief betalen. Want ik werk hard, waardoor ik redelijk oké verdien. Maar daardoor dus... heel groot deel van mijn inkomen moet afstaan aan de opvang. En je zit op een gegeven moment, dat herken ik wel ook uit dat stuk... van je zit op een gegeven moment in een soort systeem gevangen gewoon. Van dus minder werken, dan kan ik dit niet meer betalen. Ja. Dus het voedt ook een soort van traditionele rolpatronen.
En wat hij beschrijft, van als ze een dag meer zouden gaan werken... dan zouden ze meer verdienen, dus moeten ze meer betalen voor de kinderopvang. Dus het is een soort vicieuze cirkel.
Ja, dus daar, volgens mij zit dat kantelpunt zeg maar echt een beetje in de lagere middeninkomens.
Ja, precies. Maar dat is wat ik bedoel. Dus
bijna niet meer lucratief is om meer opvang in te schakelen. Dat gewoon duurder is netto dan minder werken. Nee, wacht even hoor. Ja, dat minder werken eigenlijk dan lucratiever is dan opvang.
Voor sommige mensen. Ik voorzie wel weer een beetje waar dit heen gaat. Dat zeg maar, dan gaan dus de ouders de kinderen naar de honden society brengen. Dan gaat er geklaagd worden over de honden en hoe die zich gedragen.
Mm-hmm.
Dan gaan de honden zeg maar gediscrimineerd worden in hun eigen hotdog house.
Ja.
En dat gaat weer een hele
protestbeweging.
Nieuwe kloof. Dat gaat een nieuwe kloof eigenlijk weer...
En dan uiteindelijk maakt Sander en de hondenkloof.
Ja, die heeft ook die een hond en een kind. Nou, ideaal.
Klaar.
Gaan hem meteen produceren.
Hij is rond.
Ja. We gaan snel door.
Ja, we gaan snel. Ja, ik was Human. Hij heeft een uitzending gemaakt over advertorials en persvrijheid. Mm-hmm. En daar lieten zij een filmpje zien wat DPG had opgenomen. DPG, uitgever van allerlei media, waaronder grote kranten als Volkskrant. En zij maken een filmpje wat naar adverteerders wordt uitgestuurd over branded content. En daarin wordt die branded content eigenlijk aangeprezen als ware het nativer dan native. Dus het is gewoon niet van echt te onderscheiden.
Dat zeggen ze echt.
Ja. Ja,
dat zeggen ze letterlijk.
Nativer dan nativer?
Ja?
Nee,
het is niet van echt anders zijn. Niemand zegt nativer dan nativer.
Nee.
Maar
Nee, ze zeggen echt van... nou, ik denk dat we misschien even een stukje moeten laten horen.
Oké. Okay.
Een branded article of advertorial is een advertentie die lijkt op een nieuwsartikel. Hierdoor erg geschikt om te informeren. Het is voor de klant vaak niet direct duidelijk dat het gaat om een advertentie.
Ik bespeur bij mezelf ook zeker de ironie van dat uitgerekend ik dit aanhaal. Als persoon die ooit bij Vice werkte, de bakermat van de branded content.
Mm-hmm.
En tevens host van een podcast met minimaal 2 advertorials per uitzending.
Niet van native te onderscheiden.
Nou, dus eigenlijk vind ik dat wij geven heel duidelijk aan wanneer je een advertentie hebt.
Ja.
Dus muziek wordt eronder gelegd. Dus het is niet nativer dan native.
Ja.
Ik weet het niet. Het blijft in mijn hoofd zitten, dit filmpje.
En het is sowieso gewoon zo'n groot en belangrijk gesprek, toch? Wat wij
zeker
ook heel veel voeren. Want wij zitten natuurlijk ook met die... wij hebben natuurlijk ook wel met die advertenties het ook wel te stellen. En wij weten ook wel wat mensen daarvan vinden of zo, dat wij dat doen. Maar ja, ik denk ook elke keer, en dat benoem ik ook geregeld, van daardoor kunnen we deze podcast gratis aanbieden.
Ja.
Weet je, we kunnen het ook niet doen, maar dan gaan we achter een betaalmuur.
Ja.
En dat is natuurlijk ergens bij DPG ook zo. Ik bedoel, ze hebben die adverteerders ook nodig,
ja,
om te kunnen bestaan. Ik kocht een krantje. Gewoon op een zaterdag kocht ik NRC. 5,30.
Mm-hmm. Ja.
Zo duur.
Heb ik ook
duur.
Ieder weekend dat ik denk, van, jezus, het is duur geworden. Hè?
Echt duur. En dat is natuurlijk ook omdat die adverteerders weglopen. Dus zij hebben die sponsor.
Ja, maar je denkt, bij dat bedrag wil je gewoon een advertentievrije krant.
Ja,
toch?
Wil je hem achter de betaalmuur komen. Ja,
precies.
Nee, ja, maar snap je, ze hebben die adverteerders ook nodig. En kennelijk is dit een manier om ze aan te trekken.
Nee, zeker. En ik begrijp ook, ik ben ook zeker niet tegen advertenties in een krant. En ook niet tegen branded content in een krant. Alleen juist kranten als Volkskrant, NRC, redactioneel gaan er prat op dat er een soort ziek gescheiden muren zijn. Dat dat nooit...
Gaan die daar prat op? Want dat zou ik wel echt rich vinden. Want ook als je kijkt naar dat NRC magazine en zo, dat is gewoon...
Ik denk dat daar op de redacties hele felle meningen over zijn.
Ja, dat denk ik ook. Maar kennelijk wint dan toch de mening van
de
marketeer. Want als je kijkt naar dat magazine, dan denk je echt van... hier is echt gewoon de helft is gewoon sluipreclame.
Ja, ik weet ook even niet wat nu de conclusie van dit stukje in...
Ik denk dat het allebei... Kijk, het is allebei te begrijpen. Het is begrijpen dat ze die adverteerders aan zich willen trekken met zo'n verhaal van het is native.
Mm-hmm.
Ik snap het wel. Ja, het is sleazy, maar ik snap het wel. En ik vind het ook goed dat de Human dat dan weer uitzet.
Ja, maar je kan het toch ook gewoon aantrekkelijk maken met originele invalshoeken.
Ja.
En er wel bij vermelden dat het een advertorial is. Duidelijker.
Maar dat staat er natuurlijk wel bij altijd.
Het staat erbij, ja. Maar zeg maar de manieren waarop dat gaat. Er wordt heel erg de grens opgezocht.
En persoonlijk, ik vind zelf altijd die ads echt het allerstomst. Ik heb nooit dat ik denk, goh, wat een interessant artikel over stoelen zit ik nou te lezen, zeg.
Ja, dat komt dan weer wel omdat ze die afdelingen gescheiden hebben, omdat de echte creativiteit zit natuurlijk niet daar, weet je.
Ja, ja.
Dus ik denk dan van, laat die mensen meedenken over die insteek, maar vermeld er dan duidelijker bij dat het gewoon een commerciële boodschap is. Dus communiceer het gewoon meer helder. Doe als ons. Dus zet er gewoon een muziekje onder.
Ja, zet er MC Prex voor.
Precies.
En je bent klaar.
Speaking of which, we gaan naar een editorial. Hinge is de dating app met de slogan Designed to be deleted. Je gebruikt hem dus duidelijk. Het unieke aan Hinge zijn de prompts, waar we het in de vorige aflevering ook over hebben gehad.
Ja.
Prompts zijn vragen die je op je profiel kan zetten, waardoor je extreem makkelijk een leuk gesprek kunt starten. En meteen een idee krijgt van iemands persoonlijkheid. We gaan weer een prompt uitproberen.
Ja.
De prompt van deze week. Groene vlaggen waar wij naar op zoek zijn.
Ja.
We kwamen best wel snel op een goeie.
Groene vlag. Nou, je hebt zo'n uitspraak van een auteur of zo. En die heeft ooit gezegd van... If you get to someone's home and they don't have books, don't fuck them.
Ja. Dat was hem.
Dat vind ik eigenlijk een hele goede raad, sowieso. En wat ik zelf dan nog zou willen toevoegen aan die tip... Is ook kijken naar wat voor boeken. Dus welke boeken. Zelf... had ik mezelf een hoop gedoe kunnen besparen als ik een keer bijvoorbeeld het serieuzer had genomen dat iemand die ik leerde kennen als laatst gelezen boek, waar die ook heel oprecht heel enthousiast over was, noemde The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
Mm-hmm, mm-hmm. Filosofisch meesterwerk.
Ja, dus dat is zo'n, zullen we zeggen, een rode vlag verpakt als groene vlag.
Ja, maar ik vind wel de nuance is wel belangrijk. Je moet de boeken aan elkaar koppelen. Want je kunt ook ieder mens verandert.
Ja.
Ieder mens verdient het om slechte boeken te lezen.
Ja,
en
dus
daarna weer.
Je mag in een grijs verleden ook dat soort zelf.
Kan ook heel leuk zijn van, oh wat grappig. Deze persoon ging van dat boek naar dit boek, naar dat boek.
Maar dan moet je het wel even weer vragen, want je weet nooit hoe de verloop.
En dat is bijvoorbeeld een leuk gesprek. Een soort reconstructie van iemands persoonlijke ontwikkeling
en
aan de hand van boeken.
En een leuke prompt op Hinge.
Nou, prompt Hinge. It away en download nu Hinge via iOS of Android. Wij wilden het al heel lang hebben over expats. Wij denken dat er een veranderende houding is ten opzichte van die expats. Eigenlijk lijkt het alsof expats een beetje de lokale karakters van onze steden aan het elimineren zijn. Als je het even gechargeerd zou zeggen. Zo voelt het.
Ja, ik heb het idee dat veel mensen dat denken.
Ja.
Dus die kijken naar dat booking.com kantoor en de mensen die daar uitlopen en die denken, dat is het kwaad.
Ja.
Dat is waar het gebeurt.
Dit is de reden dat mijn huur omhoog
hoog is. Ja.
Ja. Wat dat betreft komen we ook van ver, want we waren eerst heel internationaal georiënteerd of zo, weet je. We vonden alles wat van het buitenland kwam exotisch en spannend. We hebben het al een keer eerder in een aflevering gehad over, volgens mij had jij dat zelf letterlijk, dat een Starbucks mug ook een soort van teken was. Starbucks mug, sorry.
Ja.
Ja, zo van, I've been to places.
Ja, ja,
van,
ja,
ik heb een stukje New York mee naar Amsterdam genomen. En die mok liet ons dan een beetje soort mondain en internationaal voelen of zo, weet je. En dat bij die behoefte past ook expats. Die maken de stad ook internationaler en er wordt veel Engels gesproken.
Ja, en ooit vonden we dat ook cool. Ik weet nog wel dat marineterrein, dat werd toen een soort international coding hub of zo. En dat vonden we dan nog best wel cool of zo als gemeente. Ik denk, als we dat nu geïntroduceerd zouden, dan zouden we allemaal plat gaan liggen op dat terrein. Ja. Kom niet aan onze grond. Weet je?
Hou op met code.
Ja. En hubs ook. Ja.
Maar goed, die expert die maakte onze economische concurrentiepositie ook natuurlijk sterker. En dat vonden wij ook fijn als samenleving.
Mm-hmm.
En in ruil daarvoor gaven ze best wel grote belastingvoordelen. En misschien is ddat ook wel een beetje waar dit hele eiereten begonnen is. Misschien is daardoor die houding ook een beetje gaan veranderen. Want nu in wat zwaarder economisch weer lijken te zitten.
Ja, en een soort van in de katerdagen van al die soort van neoliberale maatregelen.
Ja.
Denk ik.
Lijken we ze steeds irritanter te vinden.
Ja. Zeker. En we hebben
dat gaan onderzoeken.
Ja, we hebben weer onderzoek gedaan. We hebben recruiters gesproken, expats zelf, luisteraars. En we hebben zelfs een Europarlementariër geïnterviewd, Paul Tang, over dit probleem. Die komt later in deze aflevering aan het woord.
Mm-hmm.
En ja, we vroegen ze eigenlijk van, is dat negatief sentiment? Ervaren jullie dat inderdaad? Waar komt dat dan vandaan? En we hebben ook dus weer onze luisteraars aan de tand gevoeld over dit onderwerp.
Ja.
1500 respondenten. En we hebben eigenlijk in eerste instantie gewoon de vraag gesteld van, wat vind je van expats, min of meer? Het bleek dat best wel verdeeld. Dus 33% vindt expats een verrijking van de stad. 31% vindt expats geen verrijking van de stad. En 36% is neutraal. Nou, dan gingen we vragen van waarom vind je expats dan geen verrijking? Dus waarom erger je aan expats, met andere woorden?
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk eentje die je veruit het meest hoorde, was de huisprijzen.
Ja.
Dus het idee is echt, expats maken alles duurder. En ik woon in een heel duur huis vanwege die expats. En dan was ook iets wat je vaak hoorde, was van ze consumeren eigenlijk alleen maar, maar ze voegen niets toe aan de stad. Ze leren de taal niet. Het zijn er te veel. Iemand zei, je kan het geen kennismigranten meer noemen, want het zijn alleen maar mislukte scrum masters van Booking. Nou, ik denk dat het een concrete verwoording is van iets wat veel mensen wel denken, bewust of onbewust. Ja. Iemand zei ook, je moet alleen maar pakketjes voor ze aannemen en verder kijken ze door je heen.
Ja.
Nou ja, dan ook ging het
zijn ook wel allemaal dingen die niet alleen voor expats.
Ja, ik wou net te zeggen, zo van, dat geldt ook voor heel veel mensen gewoon die in de steden wonen, denk ik. Je hoorde veel ook van, ze dragen niet bij aan het authentieke karakter van de stad. En dat vond ik dan ook wel weer... Ja, Sander Schiel ben ik, we hebben hem eerder al genoemd, had een tijdje geleden een column over dat er best wel een lijn te trekken is tussen het anti-expat sentiment en het anti-AZC sentiment, zeg maar, in kleinere gemeentes. Ja. En ik vond dit dan best wel een goed voorbeeld. Want dan gaat het in één keer over een authentiek karakter van de stad, waar expats niet aan zouden bijdragen.
Dat is gewoon letterlijk een xenofobe uitspraak.
Het is best wel xenofoob. Ja. En dat ik ook dacht, bijvoorbeeld een stad als Amsterdam is altijd een stad geweest waar heel veel migranten komen wonen, waar in zekere zin in de VOC-tijd woonden hier ook al heel veel expats.
Ja.
Dus als het over authenticiteit gaat, weet ik niet of je dat hebt.
Nee, ik moet ook zeggen
maken.
Dat bij meerdere, op meerdere momenten toen we deze aflevering aan het voorbereiden waren, had ik ook deze gedachte. Dat ik dacht, we schromen echt totaal niet om ons soort expliciet uit te spreken tegen migranten in deze context. Terwijl dat in ieder geval in onze bubbel veel controversiëler is als, als je dat bij een vluchteling
doet. Nee, zeker. Want we krijgen ook later iemand aan het woord die wordt in de stad uitgescholden voor kut-expat.
Ja.
Dus, wat ook veel werd genoemd, en daar is toch weer even mooi rond te maken met mijn eerdere idee, hun honden zijn niet opgevoed.
Wij hebben daar een oplossing
voor. Wij weten waar ze heen moeten. Ja. Dan hadden we de redenen waarom mensen het wel een verrijking vinden, expats in de stad. Nou, wel redelijk makkelijke redenen. Brengt diversiteit, is meer internationaal. Het is goed voor de economie, meer kennis. En heel veel mensen bleken ook een expat als partner te hebben. Dus die zeiden, dat is wel een verrijking voor mijn persoonlijke leven.
Ja.
We hopen trouwens dat we deze aflevering ook in het Engels kunnen gaan aanbieden. Mm-hmm. Met AI. Met een AI-vertaling. Dat zou leuk zijn, want dan kunnen die partners ook luisteren.
Dan kunnen ze ook luisteren.
Dan hebben we gevraagd, ben je bevriend met expats? Ook omdat het natuurlijk een beetje dat vooroordeel is van expats mengen niet met de stad. Nou, bleek eigenlijk ook nog best wel mee te vallen. 45% zei ja, 55% nee. Nou, en dan was het hete hangijzer het belastingvoordeel voor expats. Die 30% regeling. Daarvan zei, was de vraag dus, dan vind je dat belastingvoordeel moet worden afgeschaft? Zei 65% ja, 8% zei nee. En dan was er nog 26% wat niet wist van dat belastingvoordeel. Ja. Wat die regel dus inhoudt, omdat dus best veel mensen niet weten wat het is, is werknemers uit het buitenland hoeven onder voorwaarden over maximaal 30% van hun loon geen belasting te betalen. En er is al langer gedoe om die regeling, omdat het dus best wel oneerlijk is. Dat gewoon een deel van de mensen die vaak al heel veel verdienen, dus over een groot deel van hun inkomen geen belasting hoeven te betalen.
Mm-hmm.
Terwijl ze wel hier wonen. Dus je zou kunnen zeggen van, ze maken ook gebruik van de dingen,
faciliteiten,
die door de belasting worden betaald. En nu is onlangs, een jaar geleden geloof ik, is de termijn waarvoor deze regel geldt, is alweer van 8 naar 5 jaar verkort.
Ja.
Dus er wordt al gemorreld aan die...
Het is controversieel omdat het natuurlijk gewoon uiteindelijk een hoger netto inkomen bij hetzelfde salaris oplevert voor mensen, waardoor...
Ja, nou ja, ze bijvoorbeeld hogere huren kunnen zich kunnen
veroorloven. Precies. En ook vanuit een soort van werkgevers aspect is het makkelijker om een goede expat aan te nemen voor een lager loon dan je anders had moeten betalen, omdat ze een netto voordeel genieten.
Meer overhouden.
Waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse werknemer natuurlijk slechter wordt. En dat is ook het belangrijkste ding van deze regeling, is dat de enige voorwaarde inkomensgerelateerd is. Dus het gaat niet om wat je kunt, maar het gaat om hoeveel je verdient.
Ja, want je moet boven de 40.000 euro of 41, bijna 42.000 euro.
Dat is letterlijk het enige waar dan gedoe is. En daar komt natuurlijk ook die ene opmerking van die luisteraar uit voort, dat het dus scrum masters van Booking zijn.
Ja.
En niet hoogleraren.
Nee. Een hoogleraar verdient wel 40.000 euro.
Maar meer van, het zou ook getoetst moeten worden aan wat is jouw specifieke talent wat niet hier te vinden is. Mm-hmm. Zoals dat in heel veel andere landen ook gebeurt.
Nou, daar hebben we dus ook nog even met onze luisteraars gesproken van, waarom vinden jullie dan dat die 30% regel moet worden afgeschaft? Nou, dan krijgen we best wel heldere antwoorden. Ze zijn al rijk genoeg, de expats dus in deze. Of inderdaad wat jij zegt, ze zouden eigenlijk alleen maar voor sommige sectoren moeten gelden. Dus misschien van sectoren waar we inderdaad wel meer kennismigratie op nodig hebben. Ja. Maar dan bijvoorbeeld IT niet, want we hebben misschien al wel genoeg scrum masters hier. En heel veel mensen vinden die grens ook oneerlijk. Dus die 42.000 euro grens. En dat kan ik eigenlijk alleen maar met z'n eens.
Mm-hmm. Ja, en voordat we daar dan verder in duiken, is het goed om even een heel klein semantisch discussietje te voeren over de term expat. Want officieel betekent dat iets anders dan hoe we dat eigenlijk een beetje gebruiken in onze taal. Het woord expat komt van de Latijnse woorden ex en patria, buiten vaderland. En duidt iedereen aan die niet in zijn geboorteland vertoeft eigenlijk. Maar de Van Dalen zegt, een expat is iemand die gedurende langere tijd in het buitenland verkeert. Vooral een werknemer die in een internationaal opererende organisatie in het buitenland is gestationeerd. Dus iemand die door een boekingkantoor in het buitenland naar een boekingkantoor in Amsterdam wordt gestuurd. En niet iemand die van Uber naar Booking verhuisd in Amsterdam. Dus binnen hetzelfde bedrijf eigenlijk. Maar wij gebruiken die term eigenlijk voor iedereen die hier komt werken. En die gewoon een baan vindt in Nederland. En dan met name in die hogere regionen. Dus eigenlijk zijn dat kennismigranten. Dus mensen die migreren. Hoogopgeleide immigranten eigenlijk. Bijvoorbeeld docenten waren dat dan vroeger. Aha. Of wetenschappelijke onderzoekers.
Nou, ik zit ook gewoon te denken bijvoorbeeld, ik heb filosofie gestudeerd. En eigenlijk al die hoogleraren en universitair docenten waren Duits.
Ja.
Maar dan zou ik nooit zeggen, ja, dat is een expat.
Nee, dat is een kennismigrant.
Ja. Maar ik heb gewoon het idee dat de expat ook een soort, het is gewoon een soort van, hoe noem je dat, een karikatuur toch geworden op een gegeven moment. Want inderdaad, bijvoorbeeld die docenten dan op mijn studie, die mengden ook natuurlijk heel veel met Nederlanders en zo. En ik denk dat ons beeld van expats zijn gewoon inderdaad Amerikanen die het gewoon nice vinden om hier te wonen.
Ja.
En gewoon alleen maar bij de Swedish Embassy of zo. Met een dure hond.
Ja. Maar even voor de rest van de aflevering. Wij gaan eigenlijk een iets bredere definitie dan de klassieke expat gebruiken. We zeggen expat, maar we bedoelen een mengelmoes van kennismigranten en de klassieke expats. Dus hoogopgeleide mensen van buiten Nederland die een goed inkomen hebben en niet per se de intentie hebben om zich hier dus permanent te gaan vestigen.
Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook dat laatste.
Ja, precies. Want daar voor die groep is ook de 30% regeling, want dat is ook
tijdelijk. Ja, precies, een tijdelijke regeling. Ja, en ik denk, nou goed, ik ben dus ook een beetje ingedoken van waar komt nou dat hele negatieve sentiment vandaan? Wat ik denk inderdaad wel door veel mensen wordt ervaren. En ik denk dat daar meerdere redenen voor zijn.
Ik heb eigenlijk, mijn ervaring persoonlijk is duaal. Dus aan de ene kant, zeg maar, op persoonlijke titel vond ik ze best wel vaak irritant.
Ja, waarom?
Ja, omdat ze dus gewoon geen enkele moeite deden om Nederlands te leren. Niemand die daar werkte overweeg überhaupt een cursus Nederlands of zo.
Ja.
En dat
is ook een taal waar je echt helemaal niks aan hebt.
Nee, dus dat ergens denk je dat. Maar aan de andere kant denk ik van, als ik in Spanje voor een tijdje zou gaan wonen, zou ik 100% zeker Spaans gaan leren.
Ja.
En oké, dat wordt echt door veel meer mensen ter wereld gesproken. Maar ja, het gaat ook om toch een soort van een beetje aarde op die plek waar je. Het is ook een beetje echt de ultieme desinteresse. En die wordt natuurlijk wel ook weer gevoed door de locals. Want ja, de expats die het dan wel probeerden, die probeerden dan. Ik moet altijd denken aan als mensen hebben altijd de neiging, als je met iemand die stottert praat, om die zinnen te gaan afmaken.
Dat moet je dan niet doen.
Daar moet je dan dus de tijd voor nemen. Dat is eigenlijk met expats die Nederlands proberen te praten ook.
Ja.
Want iedereen praat gewoon Engels terug. Dus het inspireert ook niet echt tot het daadwerkelijk leren van Nederlands.
Ja.
Maar ik vond dat wel altijd een beetje een starre houding of zo. Weet je? En ook wel soms neerbuigend ten opzichte van de Nederlandse cultuur. Maar dan als werkgever vond ik ze helemaal super.
Ja, wat dan?
Ja. Nou, ten eerste hebben ze er zin in. Want ze zijn helemaal verhuisd om te gaan werken. Dus ze zijn meestal heel ambitieus. Ze zijn heel erg gefocust op dat werk. Dus je hebt heel veel aan ze. Het zijn meestal niet de mediocre mensen die zo'n grote stap maken voor werk.
Ja.
Dus als het jammer niet zo heel veel interesseert, waarom zou je dan naar een ander land gaan?
Ze zijn
gefocust op werk.
En ze hebben natuurlijk ook helemaal geen sociaal leven.
Nee, precies. Het is een beetje soort van
eenzaam in hun dure huurwoning.
Ja, nee, dus
thuiswerken.
Dat is allemaal voordelig als werkgever. Ik vond ze een heel zinvol cultureel perspectief toevoegen.
Ja.
Want je krijgt gewoon toch Nou, in mijn geval was het product creativiteit. Je krijgt gewoon betere ideeën als er verschillende culturen naar iets kijken. Dan als het een helemaal Nederlandse team is. Dus daar, vanuit die soort van werkgeversperspectief, vond ik ze dus heel...
Dus jij snapt in die zin eigenlijk die 30% regeling ook wel?
Ja,
vanuit werkgevers.
Ik ben ook wel voor die 30% regeling onder veel strengere voorwaarden.
Oeh, spannend, Per. Gaan we het later over hebben.
Ja.
Oké, we vonden het ook wel belangrijk om even te kijken waar we het nou over hebben. Want als het gaat om die expats, nou ja, in elk geval de grote steden in Nederland, kunnen mensen soms wel het gevoel hebben van, oh, we worden echt overstroomd door expats. Nou, hoeveel zijn het er nou helemaal? Naar schatting wonen er 200.000 expats in Nederland. En daarvan wonen er 50.000 tot 100.000 in de regio Amsterdam. Mm-hmm. Dat is best wel geconcentreerd. En dan wonen er nog 60.000 in Den Haag.
Ja.
Het aantal expats is wel hard aan het groeien. Dat geldt natuurlijk sowieso voor immigratie. Maar het geldt ook voor de emigratiecijfers. Dus er verhuizen ook steeds veel mensen uit Nederland.
Wel minder dan dat er in Nederland kwam.
Ja.
Ja, want niet eerder trokken er zoveel hoogopgeleide arbeidsmigranten van buiten de EU naar Nederland als in 2022. Dat is natuurlijk een beetje gestabiliseerd of gedaald eigenlijk in de coronajaren, logischerwijs. Maar het is nu weer gewoon flink aan het aantrekken. En na India en Turkije kwamen de meeste uit Rusland.
Ja.
Bijna 3/4 van die kennismigranten was man. En 2/3 daarvan was jonger dan 40 jaar. De cliché lijkt waar. Het zijn de meeste werken in de sector zakelijke dienstverlening. Dus ongeveer 24% consultancy en accountancy. Ja. IT en communicatie, 23%. Nou, dus dat komt allemaal overeen met het clichébeeld wat we van expats hebben.
Ja.
De hoogste concentratie expats is in Amstelveen te vinden.
Ja, dicht bij de Zuidas.
Dicht bij de Zuidas. Ja. 57 expats per 1000 inwoners.
Valt me dan nog best wel mee eigenlijk.
Ja, ten opzichte van Amsterdam wel echt veel meer. Dus 23 per 1000 inwoners in Amsterdam.
In Amsterdam.
Wat klinkt best wel weinig.
Ja, ik vind het ook. Ja.
Ze zijn veel opvallender aanwezig
ik heb het idee dat ze veel meer hun stempel op de stad drukken dan...
23 van de 1000 mensen.
Misschien gewoon dat iedereen altijd maar over ze zit te roddelen.
Ja, het klinkt echt zo weinig. Maar dan is het wel dus inderdaad 2,5 keer...
Amstelveen is dus nog... Als je je dus ergert aan expats in Amsterdam, ga een keer naar Amstelveen.
Ja, ik was laatst bij een winkelcentrum in Amstelveen en toen voelde ik ook echt van... Oh, dit leek gewoon bijna niet
bij
Nederland.
Bij het Veldert?
Ja, dat... ik weet niet hoe het heet, maar zo'n bekend winkelcentrum daar. Maar dat voelt gewoon niet Nederland. Het voelt gewoon, dat zou echt anywhere kunnen zijn. Iedereen praat Engels. Een andere plek waar een heel hoog aantal arbeidsmigranten zijn, is Eindhoven.
Ja.
Wat ook weer logisch te verklaren is. Daar zit Philips, ASML, IBM.
Ja.
Dus dat is allemaal best wel logisch. Wat wel opvallend was, is dat wij in verhouding met veel andere Europese landen heel weinig expats.
Dit vond ik echt, deze stat moeten we echt even op onze socials zetten. Ja. Want ik vind echt dat er... Maar goed, daar ga ik straks op door. Maar in de Randstad wordt er zoveel geklaagd over die expats.
Ja.
Ga eens een keer naar Ierland, weet je wel?
Ja.
Daar is het pas een probleem. Of Luxemburg, daar wonen gewoon nauwelijks native mensen. Ja. Maar, en Zwitserland ook heel veel.
Ja.
Dus het is echt... En wij staan helemaal onderaan. Alleen Finland heeft minder expats.
Ja. Ja, dus wij van de voornamelijk West-Europese landen bungelen wij echt onderaan. Terwijl inderdaad wederom ons gevoel is dat wij echt overspoeld worden met expats.
Ja, want dat is wel eigenlijk, als je het over expats hebt, heb je het eigenlijk vooral, voor mijn gevoel, over een sentiment.
Mm-hmm.
Ik heb het idee dat Amsterdammers en überhaupt randstedelingen het idee hebben dat expats de stad maken tot een stad voor de rijken.
Ja.
En ondertussen is het maar helemaal de vraag of dat zo is. Want die expats zijn natuurlijk niet persoonlijk verantwoordelijk voor het beleid dat ertoe heeft geleid dat zij hier zijn. Mm-hmm. En ook dat de voordelen er zijn waar zij gebruik van maken. En ik noemde het al even, Sander Schimmelpenning had daar eerder dit jaar een goede column over, waarin hij dus dat sentiment vergelijkt met een anti-vluchtelingen sentiment. Ja. Wat dan vaker buiten de Randstad heerst.
Ja.
Ik vond dat wel eens, ik was niet met die hele column eens, maar ik vond wel dat hij goed de vinger op de zere plek legde. Want weet je, het zijn natuurlijk niet de expats die de stad hebben gemaakt tot een soort liberaal belastingparadijs. Mm-hmm. Weet je wel, dat zijn vaak ook bijvoorbeeld Nederlandse mensen die hier wonen en bijvoorbeeld een tweede huis kopen, wat ze vervolgens via Airbnb zijn gaan verhuren en toen dat niet meer mocht voor een hoge huur aan expats. Ja. Dat soort dingen. Ja. Weet je, en ik bedoel, expats kennen ook onze huizenmarkt niet. Die hebben haast, die moeten een huis. Die hebben vaak helemaal geen keus.
Ja.
Dus ja, die gaan dan een hoge huur voor een huis betalen. Terwijl je ook kan zeggen, ja, die zouden dat misschien ook liever een lagere huur betalen. Dus ik heb het idee dat we eigenlijk heel erg naar expats zijn gaan wijzen als een soort van boosdoener en ook veroorzaker van al onze kapitalistische problemen.
Dat het systeem eigenlijk veel meer...
Ja, en dat we eigenlijk daar niet naar onszelf willen kijken, omdat ook heel veel, denk ik, mensen in de Randstad het ook wel chill vonden om bijvoorbeeld eerst via Airbnb te huren. En het ook best wel relaxed vonden dat Uber hier kwam en daar ook heel veel gebruik. En dan toen Uber hier een kantoor, dan is het in één keer van, oh, weet je wel. Ja, of Booking.com, ja, de toeristen mochten wel via Booking.com bij jou in het restaurant komen eten en zeg maar geld uitgeven. Maar dan Booking.com hier een kantoor gaat bouwen, dan is het in één keer, dan vinden we het allemaal niet meer zo leuk.
Ja, ik vond wat dat betreft gemeente dus ook adverteert in andere steden buiten Nederland met die soort positie van eigenlijk met de problemen waar het over gaat, dus met name de wooncrisis.
Ja.
Dat is eigenlijk de bron voor hoe Nederland en in dit geval in het bijzonder Amsterdam wordt aangeprijsd. Dus er hangt een bushok advertentie in Londen waarop staat: when you realize it is monthly rent, not weekly.
Ja, want voor een Londenaar is Amsterdam natuurlijk een heerlijk goedkoop stadje om daar te gaan wonen.
Precies.
En dat is natuurlijk, en dat zie je ook in Amsterdam, dat er dus een hele makelaarseconomie is opgetrokken rond die expats.
Ja.
Dus eigenlijk kan je denken van, oké, zijn de expats dan de schuldigen aan bijvoorbeeld dat idee van die hoge huren? Of zijn het gewoon de makelaarsjongens uit Amsterdam of uit Den Haag die op hun Felixje door de stad rijden en denken, oh, daar heb je weer zo'n...
Ja, of in dit geval gewoon de stad.
Ja, en de stad zelf. Dus het is gewoon veel diffuser dan dat het allemaal de schuld is van die jongens die bij Booking werken.
Ja.
Ik had zelf laatst een column geschreven in de Volkskrant over eigenlijk het ontstaan van, het verdwijnen van de middenklasse, ook door de globalisering van de economie. En dat je eigenlijk een soort bovenklasse en een soort onderklasse krijgen, omdat heel veel mensen ook die huur niet meer kunnen betalen. En daarin had ik dus zelf ook geschreven van, door de expats worden de huren omhoog gedreven.
Ja, 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 ja.
Dat die eindredactie mij echt op de vingers getikt van, dat is gewoon niet hard. Dat is niet hard te krijgen. En ook, we hebben het daar voor deze aflevering ook met een aantal economen over gehad. En die zeggen ook, ja, kijk, het ding is, als het gaat om die huurprijzen of die hoge huizenprijzen, iedereen wil een schuldige aanwijzen, maar je kan eigenlijk niet precies zeggen van, door de expats worden de huren hoger.
Ja, wel mooi dat die eindredacteur dat dan eruit haalt.
Ja, tuurlijk, daar zijn ze ook voor.
Ja, maar dat is toch vrij... Ja, ik heb altijd het idee dat de eindredacteur vooral op tekst
zitten. Ja, dat komt omdat ze zoveel verdienen door die advertorials met DPG. Dat ze echt supergoede
kunnen ze gewoon beyond hun job title gaan.
Nou, en ik vond Thijs Niemands verdriet, die lang voor, volgens mij nog steeds voor NRC over Amsterdam heeft geschreven, die had laatst best wel een goed artikel. Het ging over de Amsterdam-bijlage die NRC lang had.
Mm-hmm.
En die was vanaf 2013 had die bestaan. En toen ging hij een soort van een beetje laten zien waar die bijlage dan over ging. En eigenlijk zag je dan al heel erg het sentiment ontstaan.
Ja.
Wat heeft geleid tot die globalisering, tot het aantrekken van die expats. Dat allemaal fucking nice vonden. Dat mensen die voor Google werkten hier dan wilden komen wonen en zo.
Ja.
En gewoon die vergelijking ook dat die zegt van, ja, Airbnb, dat vonden we dan echt een leuk fris fenomeen uit Amerika. En daar gingen we een beetje mee experimenteren in de stad. We gingen een beetje die flitsbezorgers, die deelscooters. Weet je, even evenementen en festivals vonden we een verrijking. Dat vond ik ook mooi. En wat ook heel mooi was, is dat hij een cover aanhaalde uit 2013 over Noord.
Mm-hmm.
Waar dan op stond zo het nieuwe centrum. Ja. En het woord gentrificatie werd helemaal niet genoemd.
Ja.
Dus wat hij heel goed deed was laten zien dat er eigenlijk in de afgelopen 10 jaar heel veel maatregelen zijn genomen door de stad ook. Maar bijvoorbeeld ook dat mensen in één keer huizen konden gaan delen. Weet je wel? Dus dat je als student bijvoorbeeld met meerdere studenten in een huis kon gaan wonen in plaats van met 1 of 2 mensen. Mm-hmm. Dat soort maatregelen, weet je wel, die werden toen omarmd, maar die leiden nu natuurlijk tot...
Ja.
Ja, dat mensen
je hebt allemaal onbedoelde
35ste
effecten.
Nog met huisgenoten wonen, omdat ze het gewoon allemaal niet meer kunnen betalen.
Terwijl eigenlijk, als je die maatregel in die tijd invoert, dan heb je eigenlijk een soort blauwdruk van wat de gevolgen van die maatregel zijn in de vorm van Londen, New York.
Eigenlijk. Nou, precies. Maar dat is natuurlijk waar we in die tijd allemaal niet over hebben nagedacht. En dat maakt met ook die expats als onderdeel tot een stad die gewoon voor heel veel mensen onbetaalbaar.
Ik vind het toch wel echt een krankzinnig idee van hoe als je zoiets invoert en je weet dat er gewoon allerlei cases over de hele wereld zijn waar dat 10 jaar geleden ook is gebeurd en waar dat tot iets heeft geleid. Hoe kan je daar dan niet over nadenken?
Als je een liberaal gemeentehuis hebt. Kijk, en hetzelfde geldt natuurlijk ook voor die 30% regel. Op het moment dat dat wordt ingesteld, denken misschien nog veel mensen van, nou, dat is top, want dan komen veel slimme mensen naar deze stad en die gaan de stad ontzettend verrijken. Maar al die dingen bij elkaar zorgen dan in één keer voor een stad waarin mensen het gevoel hebben dat de grond onder hun voeten aan anderen wordt verkocht en ze daardoor worden weggeconcureerd.
Ja, en dat is eigenlijk wat ik eerder zei. In essentie, ik ben helemaal voor dat wij de concurrentiepositie van het land verbeteren. Deze regeling is daarvoor bedoeld. Alleen hoe die gehanteerd wordt, dat is het probleem.
Ja.
Want er wordt alleen maar naar een inkomenstoets gekeken. En niet naar wat die persoon eigenlijk voor een soort uniek talent heeft, wat hier niet te vinden is of zo. Weet je?
Nee.
Waardoor er dus inderdaad allemaal scrum masters worden geïmporteerd die hier ook gewoon prima zijn.
Met dure honden.
Ja, of weet ik veel, mensen die bij Booking de advertenties aan het optimaliseren zijn.
Binnen met een webshop.
Ja. Sorry. Dat is wel heel, heel generaliseerd. Ja, dat is ook weer een soort van zo logisch. Als je het alleen maar aan inkomen gaat toetsen, dat gaat gebeuren, zou je zeggen.
Ja, en we hebben iemand gesproken die zich daar ook druk over maakt. Net als jij, net als ik.
Ja.
Paul Tang. Eigenlijk sinds het begin van deze podcast heb ik al een ontzettende... voel ik heel veel noodzaak om Paul Tang een keer uit te nodigen. Ik vind elke keer als ik hem zie bij Nieuwsuur of ergens anders geïnterviewd zie worden, dan denk ik, die man is echt met belangrijke dingen bezig in dat Europese parlement.
We moeten hem aan het woord laten.
Ja, en gewoon... ik denk ook vaak met dat Europese parlement van ga er maar aan staan. Weet je wel, zo'n ontzettend log apparaat. Maar deze PvdA-politicus is toch echt bezig met hele goede dingen daar, volgens mij. En we hebben hem geïnterviewd voor deze aflevering. En hij is het eigenlijk helemaal met jou eens.
Ja.
Als het gaat om die 30% regeling. Want dat is dat is gewoon geen goede graadmeter voor talent. En niet dus daarmee ook niet voor wat de stad nodig heeft.
We gaan even luisteren.
Je geeft een subsidie. Nou, dat levert op zich alle problemen op. Want het kan zijn, als je kijkt naar de Nederlandse regeling, dat er mensen in dezelfde functie zitten, waarbij je de ene belastingvoordeel krijgt en de andere niet. Dan moet je wel een goede reden voor hebben. En die reden, die zou kunnen zijn dat de expert die door die regeling is gekomen, als hij door de regeling is gekomen, iets van een weldoener. Die heeft voordelen voor dit land die niet toevallen aan dat bedrijf, maar die in brede zin, waar in brede zin Nederland van proeft. Ja, ik denk dat veel mensen helemaal geen weldoener zijn. Dus ik denk dat degene die ervan profiteert, de expert zelf zijn en het bedrijf waar hij of zij voor werkt. Ja, dat is dus inderdaad tegenover die publieke subsidie staat eigenlijk geen maatschappelijke baat. Functies die heel moeilijk te vervullen zijn, echt heel bijzonder zijn, die heel essentieel zijn voor de Nederlandse economie. Ja, die toets is niet zo sterk. Hè? Dus eigenlijk kunnen gewoon heel veel experts kunnen gebruik maken van die expertregeling.
En wat Paul Tang ook vertelde was dat hij zich eigenlijk zorgen begint te maken over wat hij dan noemt een race to the bottom effect.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk dat alle EU-landen om zoveel mogelijk rijke expats aan te trekken, want expats zijn natuurlijk ook gewoon hartstikke goed voor de economie, dat ze allemaal een beetje tegen elkaar gaan opbieden als het gaat om die belastingvoordelen.
Ja.
Dus daarom wil Nederland het dan ook niet afschaffen, omdat ze zeggen van dan gaan ze allemaal naar een ander land.
Dit is toch het voorbeeld van Rutte en Shell.
Ja, dus samenvattend zou Paul Tang, en ik denk dat dat best een goed idee is, eigenlijk een soort gezamenlijke afspraak willen maken met de hele EU-commissie over hoe je dat expertbeleid nou aanpakt en wat voor voordelen je daar wel en niet geeft en voor wie dat wel zou moeten gelden en voor wie niet. Omdat je dan dus af bent van dat
race to the bottom.
Ja, van dat verhaal dat iedereen tegen elkaar gaat opbieden.
Ja, jij kan het er niet meer mee eens zijn.
Nou, we gaan nog één keer naar hem luisteren.
En je ziet alleen wel dat die strijd veel meer ontbrand is in de afgelopen jaren. Dus bij de Commissie Belastingzaken in het Europees Parlement worden wij eigenlijk de laatste jaar, twee jaar echt gewaarschuwd voor een nieuwe race to the bottom. Zeker als iedereen het doet, dan blijkt natuurlijk dat geen zin heeft. En dat wij eigenlijk alleen maar gezamenlijk armer zijn geworden en geen voordeel. Ik denk, ik wil graag dat de Europese Commissie met een initiatief komt om dit aan banden te leggen. Aan welke voorwaarden zo'n regeling zou moeten doen. En nogmaals, dat is dus veel beperkter dan het nu is. Nou, bijvoorbeeld de voorwaarden aan dit soort regelingen of een generiek verbod. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het zo vreselijk belangrijk is voor de Europese economie. Ik denk namelijk dat er veel meer factoren zijn die van belang zijn om kenniswerkers bijvoorbeeld, specifieke kennis om die aan te trekken. Maar nogmaals, in het Europees Parlement wordt er wel degelijk op aangedrongen. En ik neem aan dat de Europese Commissie op enig moment wel met een voorstel zal komen om dit te gaan beperken. Al is het alleen maar om die discussie inderdaad ook echt te hebben. Want dan moeten we niet onze kop in het zand steken. Dit is een toenemend probleem. Dat zie ik in Amsterdam. Mijn oudste zoon kan zich druk maken over hoe kan ik hier in deze stad gaan wonen. Dat is een sentiment, maar ook een terechte zorg. En dat zie je ook. Ik was op bezoek in Dublin, waar heel veel, met name big tech bedrijven zich gevestigd hebben. Dat kun je zien in de stad. Er zijn ook heel veel experts. Daar liet een enquête zien onder jongeren tot 24, tussen 18 en 24, dat 70% van die jongeren tussen 18 en 24 denkt erover om Ierland te verlaten. Omdat ze daar, met name in Dublin, maar ook in andere steden, geen woonplek. We kunnen zelfs voor de mensen naar Dublin. Je daar rondloopt, je ziet de gebouwen van Google, Facebook, TikTok enzovoort. Dat heeft natuurlijk enorme impact op die stad. En daar komt bij dat public housing in Ierland zeer beperkt en zeer slecht is. Ja, daar zijn de problemen misschien nog wel groter dan in Amsterdam. Ja, natuurlijk heeft dat effect.
Ja, dus als je dit een beetje allemaal concludeert. Ja, voor mij hangt dat issue van die expert ook veel directer samen met onze obsessie voor dat vestigingsklimaat. We zijn natuurlijk een klein land. En we zijn altijd in de geschiedenis bezig geweest met hoe kunnen we onze handelspositie versterken.
Ja.
En de manier hoe we met dat vestigingsklimaat omgaan is daar ook een voorbeeld van.
Mm-hmm.
We zijn extreem verwelkomend geweest. Of we laten mensen gewoon geen belasting betalen.
Een soort economische FOMO. Zo van al die bedrijven moeten zich hier vestigen. Kunnen allemaal gewoon geen belasting betalen. Ja. Eigenlijk gewoon een belastingparadijs binnen de EU.
Totaal. En we zijn er ingestonken. Want kijk, hoe je het ook bent of verkeerd, dat heeft ook wel gewerkt. Want Nike zit ook hier. Uber zit ook hier. Booking zit ook hier. Al die bedrijven zijn wel hier gevestigd. Ja. Alleen, je kan niet meer terug. Je hebt ze ooit die deal gegeven. En je kan nu, als je nu de tarieven omhoog schroeft, dan zeggen ze,
je ziet ook wel dat sentiment ook wel verandert, toch? Want er waren ook natuurlijk ook veel discussie over het belastingvoordeel van die grote bedrijven. En dan zegt Rutte inderdaad zoiets van, ja, maar dan gaan ze weg.
Mm-hmm.
Ik had wel het idee dat best wel veel Nederlanders ook zouden van, nou, dan gaan ze toch weg.
Ja, ja, maar dat is zo'n sentiment. Mm. Alleen Booking, om het lokaal te maken. Booking is de grootste werkgever van Amsterdam.
Ja.
Dus als zij weg zouden gaan, toevallig is het van origine wel een Nederlands bedrijf, dus misschien is dat lastiger. Maar als zij weggaan, dan gaat de grootste werkgever uit de stad weg.
Ja.
Daar zit een heel aantal expats tussen, maar ook heel veel Amsterdammers.
Nou ja, en het is koopkracht ook.
Nee, precies. Dus dat is een hele grote economische klap voor de stad. Dus dan is het onderbuikgevoel van flikker me op met Booking. Maar ja, als er dan 6.000-7.000 ontslagen vallen in één keer of zo. Ja, ik weet even niet hoeveel mensen daar exact werken. Maar een hele grote groep. Ja, dan gaat die mening denk ik ook wel anders zijn. Mm-hmm. En die 30% regeling, die hoort eigenlijk bij dat vestigingsklimaat.
Ja.
Want als zij hier gevestigd zijn, dan moeten ze ook het toptalent kunnen krijgen hier. En dat is ook weer een onderhandelpositie, toch? Van als je hier bent, maar het is heel moeilijk om je toptalent naartoe te krijgen, waarom zou je hier dan nog gaan zitten?
Ja.
Dus ik denk dat die twee dingen veel meer verbonden
zijn. En daarom ben ik het heel erg eens met Paul Tang, dat we daar Europese afspraken over moeten maken.
Ja.
Dus dat het niet zo is van, ja, waarom zou ik dan daar gaan zitten als ik inderdaad ook in Dublin kan gaan zitten?
Ja.
Daar heb ik wel die 30%.
Maar dat doen ze dus nu. Ja. Nu zijn er van die bids. Sommige van die bedrijven laten je ook gewoon pitchen als stad. Dus dan zeggen ze, oké, we gaan hier naartoe of hier naartoe. geef ons maar, doe maar een pitch. En dan gaat Amsterdam ook echt pitchen. Dublin ook. En wie de beste voorwaarden geeft, daar gaat het bedrijf naartoe.
Ja.
Dus ik denk zeker dat het zinvol is om daar op Europees niveau gewoon een soort level playing field in te scheppen. En voordat we het hebben over wat we nou aan moeten met deze situatie, met al deze expats, gaan we het hebben over iets wat ook heel belangrijk is. Namelijk, wat moet je gaan eten vanavond? We hebben namelijk nog steeds een sponsor in de vorm van de maaltijdboxen van Green Chef. Green Chef helpt je gezond eten op jouw manier. Een gezonde maaltijdbox die perfect past bij jouw levensstijl. Met Green Chef kies je elke keer uit een selectie van 22 recepten. Voor iedere gezonde levensstijl is er wat wils. Vegan, vegetarisch, keto. Jij bepaalt zelf welke 3, 4 of 5 gezonde gerechten bij jou thuis aanschuiven. En deze week heb ik vegan lasagne met zelfgemaakte bechamelsaus gegeten.
Jeetje.
Met een beetje champignons erbij en een panko krokant.
Wat is een panko krokant?
Dat moet je me niet navragen. Ik ben een ongelofelijke amateurchef.
Maar zelf bechamelsaus gemaakt? Dat,
ja,
vind ik wel,
dat was vrij makkelijk met de hulp van Green Chef. Die panko krokant was heel krokant. Maar,
en panko.
Ja, en panko.
Geweldig. En ook nog heel veel groente gegeten. Want met Green Chef is voldoende groente op je bord krijgen. Een eitje, elk gerecht bevat minimaal 250 gram groente per persoon. En dat is precies de dagelijkse groentetax. Dat is natuurlijk niet toevallig, maar het is wel heel handig. Kook gezond met tot wel 90 euro korting op je eerste 4 boxen. Met de unieke code CHEF schaamteloos. Ik herhaal hem nog maar eens een keer. Het is CHEF schaamteloos. Met alleen maar hoofdletters en aan elkaar. En de link vind je natuurlijk in onze show notes.
Hoe nu verder?
Ja, laten wij dat nou eens even gaan bedenken. Ik zou willen zeggen, na dit gesprek, na het interview met Paul Tang, na de reactie van luisteraars, zou ik pleiten voor een minder heftig anti-expat sentiment.
Mm-hmm.
En een breder uitgezoomd besef van waar de expats vandaan komen. Wat voor beleid daaraan ten grondslag heeft gelegen. En wat de gevolgen zijn geweest van dat beleid. En daarmee dus ook een soort van wake-up call misschien willen bepleiten als het gaat om een soort van beleid rond hoe we de stad inrichten, welke maatregelen we nemen en daarmee ook kijken van wat voor effect heeft dat mogelijkerwijs op de toekomst.
Vooral dat. Ik heb echt bij een aantal van die dingen zo verbaasd over dat ik denk van de case study ligt, kan je op Google opzoeken wat er gebeurt als je dit doorvoert. Vooral dat is wat er bij mij blijft hangen. Verder, alles wat je zegt, ben ik het helemaal mee eens. Maar ik ben wel benieuwd of jij die 30% regeling nou zou afschaffen of niet.
Ik zou hem afschaffen voor die inkomenstax. Dus dat vind ik echt bizar.
Ja.
Want dat is gewoon een perverse prikkel voor mensen die al veel geld verdienen om hier nog meer geld te komen verdienen. Terwijl ze eigenlijk potentieel niet superveel toevoegen aan wat hier al is aan werknemers.
Ja.
Ik bedoel, scrummen, dat kunnen ook genoeg Nederlanders, zeg maar. Ja.
Wij demoniseren scrummasters in deze aflevering.
De scrummers hebben we wel verloren na deze aflevering. Ja, goed. Maar ik denk wel, kijk, er is wel natuurlijk behoefte aan veel andere kennis. En daar zou je misschien wel nog zo'n 30% regeling op kunnen. Als bijvoorbeeld bepaalde bedrijven of instellingen of universiteiten of whatever gewoon kunnen hardmaken. Want we hebben heel veel behoefte aan dit soort kennis.
Mm-hmm.
Kunnen we daarop aanspraak
maken? Mag dat van jou ook in commerciële context? Dus dat een hoogleraar, die snap ik. Maar is er ook 30% regeling voor mensen bij commerciële bedrijven die aan bepaalde...
Zoals?
Bijvoorbeeld booking, zeg maar, als je het over programmeurs hebt.
Ja.
Die, een skill die, waar een tekort aan is hier. Zouden die dan voor jou wel gelden als toekomstige 30% regelingontvangers?
Wat een confronterende vraag. Zo op het einde van de aflevering.
Mm-hmm.
Ja, wat zou ik zeggen? Ja, misschien wel.
Ik zocht namelijk naar of wij... Want het moment is daar dat wij het over een onderwerp als dit volledig met elkaar eens zijn.
Ja, maar het is wel een twijfelachtig.
Oh, nu ik zeg dat...
Ik wil het niet met jou eens zijn. Nee. Kijk, ik denk, je moet gewoon ergens een een grens. Dus je kan dan niet zeggen, het mag niet voor commerciële bedrijven. Dat vind ik dan... Want dan kom je in een semantische discussie van, ja, wat is commercieel, weet je wel? Dus ik, nee, ik zou het dan voor... Ja, dan
nou, alles met een winstoogmerk.
Ja.
Dus voor mij is het van, ik vind die inkomens, als dat je enige parameter is, vind ik ook volledig pervers. Ja. En ook gewoon dom.
Ja.
Maar ik ben wel voor het versterken van die concurrentiepositie internationaal. Mm. Dus ik ben dus eigenlijk voor die 30% regeling onder andere voorwaarden.
Ja.
Die veel meer over...
Kwalitatief in plaats van kwantitatief.
Je moet gewoon, ja, die parameters moeten op talent zitten en op toevoeging aan de economie.
Nou, stem op ons.
Stem VSR.
Ja, bij je volgende gemeenteraadsverkiezingen.
Ik vind het mooi dat we het helemaal met elkaar eens zijn. Vind ik leuk.
Denk je dat onze vrienden van Kometen, hoe zitten zij?
Kijk, kennismigranten.
Hebben zij nog zuur, deze kennismigranten?
Nou, zij gaan sinds dat we dat koekje met ze ontwikkeld hebben, gaan zij sky high qua ambitieniveau.
Dat is het VSR.
We hebben hun ogen geopend.
Ja.
En ze gaan 2 nieuwe vestigingen openen en ze doen daarvoor een crowdfunding. Dus we wilden ze eventjes klein steuntje in de rug, klein soort 30% regelingetje in de rug geven.
Ze gaan ook open op marineterrein, zag ik.
Precies.
Helemaal
in de coding hub.
Midden in de coding hub.
En op het NSM-terrein ook een soort bakermat van expats.
Ook in Amsterdam-Noord, zeggen we er even.
Precies. Maar zij doen een crowdfunding en wij hopen dat ze die gaan halen. En daarom hebben wij beloofd om dit ook even te noemen.
Het is ook een goede manier om dat soort 30% regelingen heen te werken, hè, van die crowdfundings.
En om een connectie met lokale cultuur te krijgen. Dus expats, join the crowdfunding.
Ja, precies. Als jullie deze aflevering in het Engels gelezen hebben, laat eens zien hoe belangrijk je eigen nieuwe stad vindt. Tot volgende week.
Dag.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.